Welkom bij Delft tussen de regels, een project met 12 literaire wandelingen door Delft. Daarin zien we de stad Delft, Delftse mensen en Delftse gebeurtenissen door de ogen van schrijvers, zoals zij die beschreven in hun verhalen, romans en gedichten, toneelstukken en films, opera's en liedjes. Delft tussen de regels omvat 12 podcasts met audiotours die belangstellenden kunnen downloaden op de smartphone of computer. Daarmee gaan de deelnemers op een zelfgekozen moment en met een zelfgekozen gezelschap wandelen. En vanuit de luie stoel luisterwandelen is natuurlijk ook mogelijk. Tussen augustus 2020 en juli 2021 verschijnt elke maand één nieuwe audiotour met een ander thema op de website van Delvia Bata Forum, die u gratis kunt downloaden. Delft tussen de regels is mogelijk gemaakt door bijdragen van het Cultuurmakersfonds, ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, en de historische vereniging Delvia Bata Forum. De literaire audiotours worden bedacht, gemaakt en geproduceerd door het cultuurmakerscollectief Delft tussen de regelaars. Voice-over Margriet van Bebber, stemacteur Piet van der Pas, componist, audio-engineer Titus Leeuw, samenstelling Margriet van Bebber. De audiotours zijn een vervolg op het initiatief van Rotary Club Delft Vermeer, die jaarlijks een literaire wandeling door Delft organiseert voor een goed doel met een grote groep deelnemers. Om in coronatijd toch te kunnen wandelen, is de groepswandeling nu omgezet in 12 audiotours. Uw vrijwillige bijdrage is welkom op de rekening van Rotary Club Delft Vermeer en bestemd voor de Delftse Kinderacademie. Literaire wandeling 1. 75 jaar vrijheid. Een literaire wandeling langs monumenten en belangrijke plaatsen die herinneren aan Delft in oorlogstijd en de periode rond de bevrijding. Schrijvers in verhalen, gedichten en dagboeken over de oorlog, het verzet, de Joden, de NSB, de bevrijding en over monumenten en herdenkingen in Delft. De route voert van begraafplaats Jaffa kriskras door de stad naar de Nieuwe Plantage. 1. Begraafplaats Jaffa, Jaffalaan 10. In de aflevering Delft van de serie 4045 schrijft de Delftse journalist en auteur Trudy van der Wees over het begin van de oorlog in Delft.
In de vuurlinie. Net buiten de stad op de gemeentelijke begraafplaats Jaffa werd op 10 mei vanaf de vroege ochtend zwaar gevochten. Nederlandse soldaten hielden vanaf de begraafplaats de oprukkende vijand onder schot. Het ging er heftig aan toe. Militairen gebruikten zelfs in de haast opgegraven grafkisten als schild en leeggehaalde graven deden dienst als schuttersputje. Een aantal Duitse parachutisten verschansten zich in de voormalige molenaarswoning van Jacob Huisman en zijn vrouw Seitje. Het huisje lag midden in de polder, een paar honderd meter ten zuiden van Jaffa. Iets meer naar het westen hielden Duitse militairen vanaf het dak van aardewerkfabriek De Porseleinen Fles het weiland onder schot. Het molenaarshuisje lag precies in de vuurlinie. De kogels vlogen over en weer. Een Nederlandse soldaat wist het bejaarde echtpaar Huisman door het weiland naar Jaffa te loodsen. Vandaar vonden ze een veilig heenkomen. Hun woning liep grote schade op door de rondvliegende kogels.
Ga links van de aula van de begraafplaats het grindpad op tot het monument aan het eind van het pad. De gedenkmuur is opgericht ter nagedachtenis aan het bloedige verzet in Delft op 10 mei 1940, dat zich onder meer op Jaffa afspeelde. Daarbij kwamen 67 Nederlandse militairen om. Het monument is onthuld op 21 december 1940. Elk jaar op de middag van 4 mei vindt hier een herdenking plaats. Voor de herdenking in 2010 schreef de Delftse dichter Jan Boerkoel het gedicht Sneuvelen in mei.
Sneuvelen is voor altijd. Is voor anderen. Doe je in weer of wind, of als de zon schijnt en je het leven wilt toelachen. maar dat heeft andere plannen met je. Geen. In onze ogen zien ze er ongewoon uit, die mannen op de foto met hun opgeschorre kop en rare petten. Jongens die de tijd niet kregen om met hun tijd mee te gaan. Een tijd, of wie beslist dat, die meende dat ze gemist konden worden. Herdenken is voor altijd. Zij dachten niet aan de plannen die ze hadden. Dachten misschien aan een bijzonder iemand, aan niemand in het bijzonder. Aan de vrijheid, aan de alledaagse dingen waaruit die bestaat. Ze sneuvelden in mei. Het was bijna alledaags. Maar helden zijn vaak zo doodgewoon. Hier liggen ernstige mannen. Mannen met petten die we nu wat vreemd vinden. Zouden zij het vreemd vinden dat wij hen hier nu herdenken? Wat ze deden, doe je toch gewoon? Deden ze gewoon, sneuvelen in mei.
Verlaat Jaffa, rechtsaf de Michiel de Ruiterweg op, rechtsaf over Zuidplantsoen tot de Schoenmakersstraat. Ga aan de overkant van de Schoenmakersstraat linksaf tot de hoek van de Nassaulaan. De Schoenmakersstraat dankt de naam aan professor Schoenmaker, hoogleraar architectuur aan de TH en verzetstrijder. In de meidagen van 1940 vocht hij als officier in het leger. Na de capitulatie hervatte hij de strijd vrijwel onmiddellijk ondergronds. Hij had een leidende rol in het Nederlandse verzet. Op 2 mei 1941 werd hij gearresteerd en op 3 mei 1942 gefusilleerd. 2. Nassaulaan, Wippolder. Rechts van dit kruispunt ligt de wijk Wippolder. Door de slag bij Ypenburg raakte Delft op 10 mei 1940 direct betrokken bij het oorlogsgeweld. Toen er 's avonds ook bommen op de Wippolder vielen, was de chaos compleet. In 4045 Delft schrijft Rudy van der Wees onder de kop Bombardement op de Wippolder.
Op 10 mei 's avonds om 19:30 verscheen er een Duitse bommenwerper boven de stad. De luchtafweerdienst opende het vuur, raak. De staart van het vliegtuig vloog in brand en het toestel verloor zigzaggend boven de stad snel hoogte. In een poging gewicht kwijt te raken, losten het zijn bommen boven de Wippolder. Even later stortte het brandend neer in een weiland. Bij het bombardement vielen 3 doden. 30 gezinnen werden dakloos. De getroffen straten, Koningin Emma-laan, Kloosterkade en Nassaulaan, werden ontruimd. En de bewoners kregen het advies naar de binnenstad te vluchten. Toch bleven de meeste mensen die eerste nacht thuis. Na een onrustige nacht waarin de luchtafweerdienst Delft bleef proberen vliegtuigen neer te schieten, liep de volgende dag de hele Wippolder leeg. Een stoet van 100 vluchtelingen trok met handkarren en kinderwagens naar de binnenstad, waar de stadsdoelen in gereedheid was gebracht om de eerste evacuees op te vangen.
Voor de dodenherdenking van 2012 schreef de Delftse dichter Bernadette Stom over haar moeder als ooggetuige van de oorlog in Rotterdam.
Oorlogskind. Ik zag mijn moeders oorlogsjaren toen ze mij met vrije ogen leerde zien. Onder de trap laat ik haar schuilen. Bommen fluiten voor ze inslaan. Ik zie hoe stalen kasten in haar binnenstad tot klonten tussen puin verkleven, hoe ze klautert door de platgebrande straten. Vaders worden weggevoerd. Zij bleef het meisje dat geen puber was, dat geen eten weg kon gooien later, bang voor knallen was, mijn poppen kleden met de ijver van een kind op inhaalslag. Mijn ooggetuige kijkt niet meer. Ze trilt in deze stilte mee.
Schrijver Gerard Deurlacher studeerde korte tijd natuurkunde in Delft en enkele jaren medicijnen in Utrecht. Vervolgens deed hij sociologie in Amsterdam, waar hij wetenschappelijk medewerker werd. Hij werd in een liberaal Joods gezin geboren in Baden-Baden. In 1937 vluchtte het gezin naar Rotterdam, waar familie woonde. Het mocht niet baten. Het gezin werd op transport gesteld naar Westerbork. Daarna naar Theresienstadt en vervolgens naar Auschwitz. Op 8 mei 1945 werd Gerard Deurlacher door de Russen bevrijd. Zijn literaire werk is zwaar getekend door het feit dat zijn hele familie in de oorlog is omgebracht. Het verhaal in Muis in Delft speelt zich af in de studieperiode van Deurlacher in Delft. Het lukte hem niet een normaal studentenleven te beginnen. Hij woonde op verschillende adressen in de Wipolder en in de binnenstad. In het volgende fragment woont hij tijdelijk bij vrienden van zijn ouders.
Geesten uit een recent verleden verstoren mijn nachtrust. Ze beletten mij het inslapen en het doorslapen. Pas bij het ontwaken trekken ze zich langzaam terug. De onrustige nachten maken mijn gezicht grauw en mijn bewegingen onzeker. De huisarts schrijft valeriaan voor. Maar het enige effect dat dit middel heeft is een reukherinnering aan de slaapkamer van mijn overleden grootmoeder. Haar dokter dacht toen dat hij haar angsten voor de Gestapo met deze viesruikende druppels zou kunnen wegnemen. En mijn dokter hoopte nu geesten mee te verdrijven. Mijn toespeling op de oorlog lag die weg. Een gezonde Hollandse jongen. De dagelijkse fietstocht naar Delft, langs de tochtige Schie, waarop de barre westenwind soms witte kammen blaast, langs de kale polders over de eindeloze weg van rode baksteen, hobbelig en vol gaten, is misschien wel gezond, maar het draagt niet bij tot mijn leergierigheid. Verwaaid, nat van de lange rit, zit ik in de collegezaal en luister naar hooggeleerde sprekers die eentonig praten over optica en stoomgemalen, over magnetisme en elektronen. Het is allemaal zo ver van mijn wereld dat ik spijt krijg de goedgemeende raad van mijn leraren opgevolgd te hebben en deze maatschappelijk nuttige ingenieursopleiding te hebben gekozen. Voor de wederopbouw van ons land is het zo belangrijk. Voor je toekomst. Of mocht je eens naar Palestina willen gaan. De weken in de metaalwerkplaats, die de professor voor metallurgie in de opleiding verplicht heeft gesteld, zijn een verademing. Niet dat ik meer van dat vak weet dan mijn medestudenten, maar bij het veilen, frezen en draaien van metaal herinneren mijn vingers zich de harde les in de smederij van Kamp Westerbork. En voor het eerst sinds maanden ben ik niet de mindere van mijn collega's. De gastvrijheid van de vrienden van mijn ouders is niet opgewassen tegen het onuitgesproken verdriet dat als een zwarte wolk boven hun huis hangt. Zij voelen dat ook zo.
Steek het Poortlandplein over naar de hoek Mijnbouwstraat bij de ingang van de Botanische Tuin. 3. Botanische Tuin, Poortlandplein 6. De TU Delft maakte in 2020 de website 75 jaar vrijheid in TU Noord, met daarin de rol van hoogleraren en TU-locaties in het Delftse verzet.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Piet de Vries beheerder van de Botanische Tuin en woonde die in de dienstwoning aan de Poortlaan 65, nu Julianalaan. Hij was ook bekend onder zijn schuilnaam Peter 65. En gelijk na de Duitse inval besloot hij om zich zoveel mogelijk tegen deze nieuwe macht te verzetten. Hij stelde zijn huis open voor vergaderingen en onderduikers. Het huis in de Botanische Tuin bleek hier zeer geschikt voor. Voortdurend liep er personeel in en uit, waardoor de Duitsers niets merkten van de mensen die er eigenlijk niet hoorden. Gedurende de hele oorlog zou dit huis een centrum voor het verzet in Delft zijn. Vrij snel, na het begin van de oorlog, sloot de Vries zich aan bij de LO, Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. Vele mensen hebben in het huis van Peter 65 voor korte of lange tijd een veilig heenkomen gevonden. Dit tot ongenoegen van Gerrit van Ittelsen junior, hoogleraar technische botanie en stichter van de botanische tuin. Als men vermoedde dat er een razzia zou komen, werd de buurt gealarmeerd en konden mensen komen schuilen in de geheime schuilplaats achter een dubbele wand rond de koelcel in het laboratorium van de faculteit technische botanie. In het huis van Peter 65 werden vergaderingen gehouden, niet alleen van het verzet, maar leden van verschillende antirevolutionaire partijen kwamen hier bijeen. Later werden er illegale blaadjes gestenseld. Deze werden vervolgens naar de omliggende steden verspreid samen met de in de tuin verbouwde tabak. Naarmate de oorlog vorderde, namen de illegale activiteiten toe. Knokploegen werden erop geleid, wapendroppings en sabotages werden er voorbereid, wapens en sabotagemateriaal verstopt. De sabotageploegen gaven elke donderdag wapeninstructies in het huis van de Vries en in de botanische tuin werden sluipoefeningen gehouden. De woning werd ook de standplaats van de eerste sectie van de binnenlandse strijdkrachten, die was samengesteld uit de leden van de knokploeg. Peter 65 werd de sectiecommandant van deze nieuwe eenheid. Deze sectie bleef tot het eind van de oorlog actief in het uitvoeren van verschillende sabotages.
Ga weer terug naar het kruispunt en sla rechtsaf de Mijnbouwstraat in. Nummer 120 was het gebouw van de faculteit Mijnbouwkunde. Nu is daar Science Center, het wetenschapsmuseum van de TU, gevestigd. 4. Mijnbouwstraat 120, voorheen faculteit Mijnbouwkunde, nu Science Center. Het gebouw van de faculteit Mijnbouwkunde was jarenlang de thuisbasis van professor dr. ingenieur Jan Mekel, die er sinds 1929 hoogleraar historische geologie en paleontologie was. De faculteit werd de basis van de verzetsgroep Mekel. In 75 jaar vrijheid in TU Noord lezen we.
Vlak na het begin van de Duitse bezetting in 1940 richtte hoogleraar Mekel een verzetsgroep op om zoveel mogelijk inlichtingen te verzamelen. De Mekelgroep stond los van de ordendienst, maar had zeer waarschijnlijk nauw contact met de groep van hoogleraar Schoenmaker. Mekel werkte met zijn student Pieter Pronk al sinds het begin van de oorlog aan een radioverbinding met Engeland. Nadat er een aktetas van een Duitse officier was gestolen, kwam deze via via bij Mekel terecht. Hij moest de inhoud van de tas naar Engeland verzenden. In de tas bleken namelijk de Duitse invasieplannen voor Engeland te zitten. Een radioverbinding werd uiteindelijk tot stand gebracht en volgens getuigen heeft in ieder geval een deel van de plannen de andere kant van het kanaal bereikt. Mekel en zijn groep studenten bleven intussen doorgaan met het verzamelen van inlichtingen, zoals kaarten en rapporten over Duitse bewegingen en activiteiten. Ook gaf hij valse identiteitspapieren uit, die hij als burgemeester van een of andere stad ondertekende. Toen in de voorzomer van 1941 Schoenmaker na verraad werd opgepakt, zette Mekel zijn verzet voort. Ook zijn gastvrije levensstijl bleef hij voortzetten, wat tot gevaarlijke situaties begon te leiden. De groep Mekel was relatief klein, waardoor hij gemakkelijk mensen bij hem thuis kon uitnodigen. Het was een komen en gaan van studenten die verslag uitkwamen brengen van hun verrichtingen en hun plannen voor nieuwe activiteiten bespraken. Het kwam regelmatig voor dat hier vreemden bij waren die al deze gesprekken gemakkelijk konden horen. Toen Mekel hier een keer op werd aangesproken, was zijn reactie: "We zijn toch allemaal goede vaderlanders?" Toen hij door Schoenmaker vanuit de gevangenis werd gewaarschuwd dat hij was verraden, nam hij de waarschuwing gelukkig wel serieus. Vanaf dat moment sliep hij niet altijd meer thuis, maar af en toe wel. Zo ook op 4 juli 1941, toen hij werd gearresteerd. Vele leden van de verzetsgroep volgden. Op 1 mei 1942 werd Mekel op transport gesteld naar Sachsenhausen. waar die op 2 mei werd gefusilleerd. In 1946 werd aan Mekel bij koninklijk besluit postuum het verzetskruis 1940-1945 toegekend voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonde moed, initiatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandse onafhankelijkheid. Faculteitsgebouw. Tijdens de oorlog was het relatief stil in het mijnbouwkundige gebouw. Na het bombardement op Rotterdam waren de vluchtelingen ondergebracht en later werden de binnentuinen gebruikt om voedsel en tabak te verbouwen. Mijnbouwkunde heeft de twijfelachtige eer dat het enige gebouw van het TH Delft is dat schade opliep tijdens de oorlog. Een granaatinslag boorde een gat in de gevel van de eerste verdieping van de museumvleugel. Op het gat en wat glasscherven na was het leed te overzien. Op 3 mei 1947 werd in de faculteit mijnbouwkunde het gebrandschilderde gedenkraam met daarop de namen van de gevallen faculteitsmedewerkers en mijnbouwstudenten onthuld. De TU Delft reikt tegenwoordig elk jaar de Mekelprijs uit aan een onderzoek of innovatie die het meest rekening houdt met de mogelijke implicaties en hierop inspeelt.
Vervolg de Mijnbouwstraat, steek de Michiel de Ruiterweg over naar het Mijnbouwplein, loop het smalle deel van de Mijnbouwstraat uit, ga bij de Rotterdamse weg rechtsaf naar de Hertog Govertkade. 5. Hertog Govertkade. De capitulatie op 15 mei 1940 maakte in het hele land, ook in Delft, grote emoties los. In de meidagen van 1940 hebben nogal wat Joden geprobeerd Nederland te verlaten, om per schip via Frankrijk naar Engeland te vluchten. In de meeste gevallen zijn deze pogingen mislukt, maar er waren mensen uit Delft die ook later nog vluchtpogingen ondernamen. Dit was echter tijdens de Duitse bezetting een bijzonder riskante onderneming. Het kostte in de meeste gevallen veel geld en het risico was groot om tijdens de tocht te worden verraden. In 1942 kregen de Joden de oproep om zich te melden voor deportatie. Op 5 maart 1943 haalde de politie de laatste Delftse Joden uit hun huizen. Ook de Joodse patiënten van het Sint-Joris gasthuis werden naar het politiebureau gebracht. De volgende ochtend werd een groep van ongeveer 40 mensen met vrachtwagens van de Grüne Polizei naar het station Hollandspoor in Den Haag gebracht en van daaruit naar kamp Westerbork. Ze kwamen bijna zonder uitzondering terecht in vernietigingskamp Sobibor. 142 Joodse Delftenaren kwamen om. Voor Joden waren er een paar manieren om te overleven. Zich niet melden voor deportatie, onderduiken, gemengd trouwen of deportatie overleven. Van 68 mensen weten we zeker dat zij de oorlog overleefd hebben. Jeugdboekenschrijver Dolf Verroen is in Delft geboren en maakte hier als jongen de periode van de Tweede Wereldoorlog mee. Speciaal voor de jeugd tekende hij zijn herinneringen aan de oorlogstijd in Delft op in het boek Als oorlog echt is.
Mijn tante liep op die ochtend naar huis en zag dat er op de Hertog Govertkade tientallen, misschien wel honderden mensen stonden. Mannen, vrouwen en kinderen, door soldaten onder schot gehouden. Mijn tante hoorde dat het een verzamelplaats was en dat al die mensen om 5 uur afgevoerd zouden worden. Ze moesten naar de uren staan. Opeens zag mijn tante tot haar verbazing dat allerlei meisjes naar de soldaten gingen. Er werden grapjes gemaakt, er werd gelachen en de soldaten hadden al gauw meer aandacht voor die aardige, mooie meisjes dan voor hun gevangenen. Het was allemaal doorgestoken kaart. Mijn tante zag dat enkele vrouwen langsliepen, vliegens vlug een Joodse man een arm gaven en met hem doorliepen of ze al jarenlang met elkaar getrouwd waren. De soldaten merkten niets. Mijn tante deed hetzelfde. Een andere vrouw nam een kind mee. Zo werden toch nog mensen gered.
Als je kijkt naar het einde van de Hertog Govertkade, zie je aan de overkant van de Schie Plein Delftzicht liggen. De plaats waar vanaf Johannes Vermeer het beroemde Gezicht op Delft schilderde. 6. Plein Delftzicht. Terezín is de Tsjechische naam voor de vestingstad Theresienstad, die in de Tweede Wereldoorlog tot concentratiekamp en ghetto veranderde. Theresienstad was vooral een doorgangskamp voor Joden, die meestal spoedig naar Auschwitz-Birkenau of andere vernietigingskampen werden gestuurd. De Delftse dichter Rolf Clason schreef voor de dodenherdenking in 2013 over de confrontatie met het verleden van een Delfts toerist in Praag.
In Terezín. Achter de Praagse gids beklimt een Delftse reiziger aan het eind van de 6 synagogentocht het steile trapje in de Pinkas-synagoge, waar 80.000 namen op de muren tonen hoeveel onschuldigen hier niet meer wonen. Hij komt bij een vitrine, leest het bordje. Kindertekeningen uit Theresienstad. Terezín. Daar is hij al geweest. In Hitlers showroom voor het Rode Kruis. Moe strompelt hij langs het getoonde voor tot aan een kleine kleurplaat die hem stijf doet staan. Wat is er? Waarom huilt u? Bent u Joods? Dank je, Milan. Maar nee, dat is het niet. Een trilvinger wijst naar een kopie door kinderhand gemaakt van Jan Vermeers Gezicht op Delft. Dat is mijn stad. Op adem komend hoort hij wat de gids over de tekeningen zegt. Ze zijn hier allemaal. De kinderen moesten ze, wanneer ze met de treinen verder oostwaarts gingen, achterlaten. De hele wereld moest toch zien dat Joodse kinderen gewoon op school zaten in Terezín.
Loop van de Hertog Govertkade via de kanaalweg naar de Hambrug. Steek die over, ga door het tunneltje naar achterom, ga nog voor het bruggetje direct linksaf en steek voor de kop van het armamentarium over naar het begin van de Oude Delft. Ga daar rechtsaf naar nummer 29. 7. Oude Delft 29 en armamentarium. De NSB-activiteiten werden aanvankelijk geleid vanuit een pand aan de Oude Delft 29. Na de bevrijding werden de aanhangers van de partij, ongeveer 250 Delftenaren, opgepakt en vastgezet in het tijdelijk tot gevangenkamp omgebouwde armamentarium. Jeugdboekenschrijver Dolf Verroen schreef in 2016 het kinderboekenweekgeschenk Oorlog en Vriendschap. Een fragment uit het hoofdstuk Winterhulp.
De bel. Mijn moeder deed open. Op de stoep stond mevrouw Vagel, op haar borst een NSB-speld, in haar hand een collectebus. Ik ben van Winterhulp. Winterhulp samelde geld in voor kinderen van NSB'ers en Duitsgezinde ouders. Ze schudde met de collectebus. Je kon horen dat er niet veel in zat. Mijn moeder keek langs haar heen. U hebt er wel iets over voor arme kinderen?
Nee, zei mijn moeder. Hebt u iets tegen Winterhulp?
Alles, zei mijn moeder, en ze wilde de deur dicht doen. Het was alsof mevrouw Vagel haar tanden liet zien.
Pas maar op, zei ze, mijn man houdt je in de gaten.
Ze draaide zich om en liep weg.
Wat ben je toch onverstandig, zei mijn vader toen hij 's avonds thuis kwam.
Had ik die troep dan moeten steunen? Vroeg mijn moeder verontwaardigd.
Daar had niemand antwoord op.
Loop door naar nummer 39. 8. Oude Delft 39. Oude Delft 39 is behalve een VOC-pand ook het voormalig gebouw van de studie bouwkunde. Van hieruit leidde professor Schoenmaker een van de eerste verzetsactiviteiten in Delft. Al in de zomer van 1940 formeerde hij groepjes studenten om zich heen voor het bedrijven van spionage. Behalve studenten bestond de schoenmakergroep uit politiemensen, oud-militairen en mensen die deel uitmaakten van de luchtbeschermingsdienst. De groep was ook begonnen met het verzamelen van wapens die hier onder de vloer werden verborgen. Door verraad en infiltratie liepen professor Schoenmaker en zijn collega professor Mekel tegen de lamp. Ze werden na een proces op 2 mei 1942 in het concentratiekamp Sachsenhausen gefusilleerd. Wandel de Oude Delft op tot de hoek van de Breestraat. Even verderop aan de Oude Delft 69 was in de oorlogsjaren een politiebureau gevestigd. In februari 1944 werd het bureau getroffen door een overval van de Westlandse knokploeg. Doel van de actie was de sleutel van het distributiebureau om bonkaarten te bemachtigen. En tijdens de overval moesten verzetsmensen en Joden bevrijd worden. De actie slaagde gedeeltelijk. 2 verzetsmensen en een niet-Joodse burger werden bevrijd, de Joden uit de cellengang helaas niet. Er werden wapens buitgemaakt, maar toegang krijgen tot de bonkaarten mislukte. Ga rechtsaf door de Breestraat naar de Koornmarkt, aan de overkant van de gracht linksaf tot de synagoge op nummer 12. 9. Koornmarkt 12, synagoge. Op 8 oktober 1861 werd de eerste steen gelegd voor de bouw van de synagoge door de Delftse ingenieur Leon Winkel, voorzitter van de Joodse gemeente van Delft. Gedurende de Duitse bezetting werd het overgrote deel van de Delftse Joden gedeporteerd en vermoord. Dit ondanks het feit dat Delft en met name de Technische Hogeschool een van de eerste centra van verzet tegen de anti-Joodse maatregelen van de Duitsers was. De synagoge is bewaard gebleven, het interieur is verdwenen. In 1952 werd het synagogegebouw verkocht aan de gemeente Delft, die het in de loop der tijd gebruikte als onderdeel van het gasthuis, opslagplaats en deel van de muziekschool. De synagoge staat op de monumentenlijst en is in 1974 gerestaureerd. Daarna kreeg het gebouw een culturele bestemming. In 1991 heeft de Joodse serviceclub B'nai B'rith de Stichting Behoud Synagoge Delft opgericht en in 1996 de synagoge gekocht en gerenoveerd. In 2003 werd de Delftse synagoge officieel heropend. Er vinden diverse Joodse en culturele activiteiten plaats. Eddy van Vliet, Vlaams dichter en advocaat, bezocht de synagoge blijkbaar in de tijd dat het nog een opslagplaats was.
De synagoge aan de Koornmarkt. Ik ben naar Delft gekomen, niet voor haar blauw of haar toren. Want alleen wat verloren is gegaan, heeft recht op bestaan. Ornament dat in een potloodschets leeft, lichte plekken op de oostelijke wand, verdraagzaamheid die uit een toespraak blijkt. Veel werd besteed aan wat verdween. Een collecte, de woorden van een Haagse poëte, loterijen en het hele leven van een ongehuwd ingenieur. Het bestek voorzag plaats voor 80 Joden. In vreze wierpen ze zich neer. De bezetters registreerden er 138. 12 keerden weer. O eeuwige, ik bemin de zetel van uw huis dat verwerd tot een opslagplaats voor roestende vaten.
Loop de Koornmarkt af en ga rechtsaf de Oude Lange Dijk op. 10. Oude Lange Dijk. Begin jaren 60 komt de Arubaanse student Bernardo naar Delft om techniek te studeren. Hij is de hoofdfiguur in de roman Delft Blues van Dennis Enriquez.
Eind april daalde het voorjaar wel lustig neer op de Delftse grachten. De ramen gingen open.
beddengoed werd uitgeklopt. De straten vulden zich met winterbleke mensen die een kleurtje zochten in de zon. Brommers knetterden, auto's ronkten, fietsen laveerden rinkelend door het verkeer. Studenten flaneerden zelfbewust met beide handen in de zak. Helblonde schone liepen met zakjes friet, af en toe halt houdend voor de zomermode in de etalages. Koninginnedag was feestelijker dan anders. De 4e mei werd met vrolijkheid besmet.
Bernardo ontmoet Katinka Roos en nadat ze wat gedronken hebben, lopen ze door nachtelijk Delft.
De straat was stil. De linden fluisterden. De Hippolytusbuurt sliep in zwart gevlekt maanlicht. Je bent niet erg vrolijk, begon hij nadat ze genoeg gezwegen hadden. Nee, ik kom net uit Amsterdam, zei ze vermoeid. Amsterdam? Ik kom altijd opgetogen thuis als ik daar geweest ben. Uitgaan in die stad is heerlijk, riep Bernardo uitgelaten. Ik ben niet uitgegaan in Amsterdam, zei ze zacht en wendde haar gezicht af. Zwijgend liepen ze over de Grote Markt. Hugo de Groot peinst op zijn voetstuk. De nieuwe kerk verhief zich als een sombere vleermuis in de nacht. Er waren weinig sterren aan de hemel. Weinig mensen liepen rond. Alleen in Monopol klonk luid vertier. Het is 4 mei vandaag, zei ze. Het klonk als een verklaring voor haar lauwheid. Ach ja, die stomme oorlog, reageerde Bernardo nonchalant. Toen was ik niet eens geboren. Ik wel, zei ze kortaf. Een auto trok woedend op en verdween knallend in de verte. Lusteloos daalden de rookwolken neer op de oude lange dijk. Bernardo richtte zijn blik naar de hemel en begon al spijt te krijgen van zijn opdringerigheid toen Katinka's stem het geluid van hun voetstappen onderbrak. Ik ben naar de herdenking geweest, hoorde hij haar zeggen.
Waarom?
Vroeg hij met een luchthartigheid die ze onmiddellijk afstrafte. Ze hield haar pas in, keek hem aan en zei, ik ben Joodse. Mijn ouders zijn omgekomen in de oorlog. Zelfs in het schaarse licht zag hij haar blozen. Zijn maag schoot een eind omhoog. Geen moment had hij aan die mogelijkheid gedacht. De oorlog zei hem niks. De oorlog was het privédomein van Nederlanders. Dat verleden hoorde bij het land net als de klomp en de bollen. Het had met zijn eigen leven niets te maken.
Bernardo krijgt een relatie met Katinka, maar hij begrijpt niet waarom ze in Israël in een kibboets wil gaan werken. Uiteindelijk kiest Katinka toch voor Bernardo. Ze zal alleen voor een vakantie naar Israël gaan. Na een maand krijgt Bernardo echter een brief waarin Katinka vertelt dat ze besloten heeft in Israël te blijven en dat ze de relatie beëindigt. Bernardo is zielsbedroefd en kan haar niet vergeten. Ga halverwege de oude Lange Dijk via de Bijbelbrug linksaf de markt op.